Yeah, so in het laatste half jaar, zeg maar, het leven is doorgegaan. Het is goed om dan ook heel duidelijk bewust te zijn hoe dat gaat, op welke wijze het gaat. Elke dag zit er vol dingen die aandacht eisen. Om dingen te doen. Soms of vaak, dat hangt er helemaal vanaf, is er het besef: hé, wat is nou het werkelijkheidskarakter van dat hele stuk leven? Hoe zit het nou met die wereld waarin ik leef? Hoe zit het nou met mezelf? Je ziet hoezeer er vaste patronen zijn. Vaste patronen in je leven van de dagelijkse ritmes. Het omgaan met mensen. De wijze van zien, horen, denken. Die patronen die zijn dan zo vanzelfsprekend dat je dat geheel je leven noemt. Dat is dan je leven. Dat is je leven. Daar zitten al die patronen in. Je zegt oké, ik ben die en ik zit op die plek en daar wordt dit van verwacht. En nou doe ik dit en nou doe ik dat. En dan ga ik weer kijken naar de vakantie en dan ga ik weer naar een verjaardag. En dan doe ik dit en dat en het gaat maar door, het gaat maar door. Dus soms of vaak is er een besef, hé, is dit nou alles? Is dit nou? Meteen ook, blijkbaar heb je beseft dat er iets ruimers is. Al was het maar alleen op het punt dat er meer mogelijkheden zijn. Dat er meer mogelijkheden zijn van ervaren. Dat er alle soorten werelden mogelijk zijn. Wanneer je naar andere mensen kijkt, dan zie je dat die gedeeltelijk in dezelfde wereld als jezelf leven, maar ook een eigen stuk wereld hebben, eigen wijze van ervaren. Een eigen wijze om over zichzelf te denken. Een apart zelfbeeld. Een apart wereldbeeld. Een apart lichaamsbeeld. Aan de ene kant zijn het zulke vanzelfsprekende dingen dat mensen er vaak niet over nadenken. Dus dan is het vanzelfsprekend en het gaat op een andere manier door. Ik zei al, soms of vaak, dan is er toch een besef, hé, hoe zit het nou eigenlijk? Is het dit nou? Is dit nou? Alles. Vooral wanneer er natuurlijk problemen zijn, dan word je wel gedwongen om na te denken over andere mogelijkheden om die problemen te overkomen. Soms dan kan het ook zijn dat ineens dat oude leven helemaal openscheurt en dan is niks meer vanzelfsprekend. Dus het is iets wat eigen is aan alle mensen. Dat er altijd ergens, vroeg of laat, soms of vaak, er iets komt van verruiming van bewustzijn. En dat betekent dus dat je bewust wordt van ruimere mogelijkheden dan degene die in je eigen wereld gerealiseerd zijn. Dus er valt vanzelfsprekende weg. Iets daarvan kent iedereen. In het bewustzijn is er altijd een ruimere sfeer dan gegeven. Dat is het vrijheid van mensen. principieel alle mensen hebben dat bewustzijn en dat betekent een stuk vrijheid ten opzichte van wat gegeven is. Biologisch, sociaal. Daarom zeggen we ook van mensen zijn vrij om te kiezen. Mensen zijn verantwoordelijk voor hun daden, daar kun je ze op aanspreken. Dat hoort allemaal bij het menselijk als zodanig. Dat bewustzijn is er, dat betekent vrij zijn. Goed, dan zeggen we, ja, kijk eens, ben je al helemaal vrij, daar kun je verder over praten. Principieel wel, want mensen hebben nou eenmaal dat bewustzijn, dat inhoudt dat je in dat bewustzijn altijd meer bent dan je gegeven situatie. Nou, wanneer dat duidelijk is, op allerlei plaatsen vind je dat hoor, principe van onze rechtsstaat, dat is toch de erkenning van mensen als personen die vrij zijn, die tot verantwoording geroepen kunnen worden. Hè? Je hebt dat gedaan. Je was geen robot, je bent geen dier, je bent een mens, dus daarin zit een stuk bewustzijn. Je hebt in principe kunnen kiezen. Dat dan ook heel duidelijk geaccepteerd wordt, dat mensen dus een diepgang hebben, een diepte hebben van hun eigen zelfzijn, die niet te vangen is in een gesloten oorzakelijk systeem. Als alles een oorzakelijk systeem is, kun je niemand ter verantwoording roepen. Dan zeg je, nee, ik was een schakeltje in het geheel. En, nou ja, goed, verder niks. Nee, mensen worden wel ter verantwoording geroepen. Waarom heb je dat gedaan? Ik? Ja, jij. Word maar bewust. In de bewustwording heb je die ruime sfeer. Je kunt terugkijken en zeggen, ja, blijkbaar is het zo gegaan. Maar er is een nieuwe situatie. Weer wat meer bewustzijn. In dat bewustzijn ben je ruimer dan op geweest. Zo wordt het ook al geformuleerd. Mensen zijn een subject. Een eerste persoon. En dat is het idee van ik. Ikzelf. Het zelfzijn. En dat zelfzijn, dat kan nooit een object worden. In de taal heb je dat ook. Ik zie die en die. Ik onderwerp en die leidend voorwerp. Het ik dat ziet, dat is het subject, het onderwerp in de zin. Het onderwerp kan nooit leidend voorwerp worden. Maar dan kunnen we zeggen, ja, de ander ziet mij. Ja, die andere eerste persoon ziet mij voor zover ik geobjectiveerd kan worden. Maar wat gebeurt er dan wanneer je zo geobjectiveerd wordt door, nou ja, noem maar op, de arts of iemand anders die zegt, jij bent alleen maar dom en verder niks. Wat gebeurt er dan bij jezelf? Een psychische reactie. Dan is het toch een psychische reactie dat je er bovenuit wil komen. Zeg je, ja, je kunt het allemaal wel zeggen, maar ik ben meer dan wat jij over mij zegt. Als er etiketten worden uitgedeeld, bij iedereen geldt dat. Bij iedereen geldt dat. Dat wanneer een etiket krijgt opgeplakt, dat je dan meteen er onderuit gaat. Waarom? Omdat je voelt dat je meer bent dan alle etiketten die op je geplakt kunnen worden. Klopt dat? Ja, dat geeft dus toch wel aan dat je voor jezelf een besef hebt dat je als eerste persoon fundamentele vrijheid hebt. Als je daarin meegaat, nou, dat is toch een vrijheidsgevoel. Zeg je, nou, wat er ook over mij gezegd wordt, dat is in zekere zin misschien wel waar, voor zover ik daarmee geïdentificeerd was, maar er is ook niet meer. Iedereen duikt onderuit de etiketten die geplakt worden, geobjectiveerde zaken. Dus dat is dus ook belangrijk om te beseffen dat het eigenlijk heel iets gewoons is bij iedereen. omdat het goed zelf zijn dat niet gepakt kan worden door wat dan ook. Het zit niet in een oorzakelijk systeem, want dan heb je te maken met oorzaak en gevolg. En dat gevolg is weer een oorzaak voor iets anders. En dan zeg je, ja, omdat ik geboren ben in zo'n gezin en ik had zo'n vader en moeder. En daarom heb ik bepaalde dingen in de zoon meegekregen en daarom ben ik zoals ik ben. Dat kun je niet zeggen. Dat kun je niet zeggen. Waarom niet? Omdat je zelf altijd meer bent dan je gegevens. Dus daar begon ik mee, wanneer je nog eens een keer terugkijkt het afgelopen half jaar. Er zijn allerlei dingen gebeurd en het leven gaat door. Wat betekent dat? Dat je je leven leeft. Maar in hoeverre ging je jezelf of liet je je door anderen objectiveren? In hoeverre was je vrij? Dat zijn belangrijke vragen. Die vragen die komen er dus op neer, in hoeverre identificeer je met objecten en in hoeverre bleef je vrij. Als je identificeert met een object, dan val je samen met een object en alles wat het object overkomt, dat overkomt jezelf. Bijvoorbeeld je lichaam. Als je identificeert met je lichaam, is alles wat gebeurt met je lichaam iets wat met jezelf gebeurt. Nou ja, dan weet je het. Je weet hoe het met het lichaam gaat. Het kan wel een mooie groei en bloei kennen, maar het kent ook de andere kant. Afstapeling, op een gegeven moment sterven. Hoe zit het met jezelf? Hoe zit het met jezelf? Wanneer je daar volledig mee geïdentificeerd bent, betreft het met jezelf. Met alle problematiek ervan, want dat ik van jezelf, dat zich daarmee identificeert, heeft ook nog het weten dat er meer is dan het object wereld. Dus dan krijg je echt een conflict. Je zegt, ja, ik takel wel af, maar ik wil niet aftakelen. Nou, we kijken hoezeer daar geïnvesteerd wordt om dat tegen te houden, wat niet lukt. Meer frustratie. De vaak gezegd, dat is eigenlijk de tragiek van mensen. Aan de ene kant zijn de mensen vrij en ze weten dat ze vrij zijn. Aan de andere kant, je ziet dat mensen zich identificeren met objectverschijnselen, zodat ze ervaren dat ze beperkt zijn, dat er aftakeling is, wat direct hunzelf aangaat omdat ze ermee geïdentificeerd zijn. Ze willen vrij zijn, maar de mensen die houden vast aan de beperking. Dan ben je niet vrij blijkbaar in je ervaring. Dus dat is het lijden, dat is het lijden. Als nou dat bewustzijn van vrijheid niet was, zoals bij dieren, ja, dan is het zoals het is. Daarom kun je ook niet zeggen dat dieren lijden. Ze hebben wel pijn op een gegeven ogenblik, maar ze lijden niet als mensen. Omdat mensen altijd een andere gevoel hebben. Nee, kijk eens, eigenlijk ben ik daar vrij van. En dan krijg je op meer psychisch niveau allerlei reacties van, nee, dat wil ik niet en ik ga me tegen verzetten. En dat is echt lijden. Dus wanneer je heel eenvoudig teruggaat naar jezelf en je beseft van vrij te zijn. Dat je duidelijk ziet dat je zelf als eerste persoon nooit een derde persoon kunt worden. Dat je nooit een object kunt worden. Een subject kan geen object worden. Een subject kan niet geobjectiveerd worden. Dat kan niet. Je eigen zelfzijn kan niet gepakt worden door iemand anders. Omdat wanneer iemand denkt, ik heb hem te pakken, er is altijd weer, oh ja, nee, ik ben veel meer dan datgene wat gepakt wordt. Dat is de vrijheid. Als je daar weer besef van krijgt, oké, prachtig. Dan mag alles wat geobjectiveerd kan worden wegvallen, maar dat maakt niks uit, want ik ben toch subject vrij. Ja, als je vrij bent, wat betekent dat? Nou, dat er geen grenzen zijn. Dat er geen tweeheid is. Non-dualiteit, advaita. Dat er totale openheid is. Dat er geen scheiding is tussen jezelf en andere mensen. Nou, vandaag is het zo. Maar je ziet dat het in principe iets is wat eigenlijk best duidelijk is. Dat het principe ook heel simpel is en helder is en ja, onontkoombaar is. Alleen dan zie je de praktische moeilijkheden. Maar, zegt iedereen dan, maar. Waar zitten die problemen dan? Ja, toch weer in het vasthouden. Toch weer in iets duiken dat betrekkelijk is, dat geobjectiveerd kan worden. En dan klagen dat het problematisch is. Terwijl je vrij bent. Als dat heel duidelijk is. Dus dat is de weg van inzicht. Het gaat werkelijk om dat inzicht in deze situatie, wanneer dat zo helder en levend is. Oh, dit is het gewoon, dit is het gewoon, ik stop hier te leren van mezelf. En dat leven zo in de wereld, ja, oké, dat gaat zijn eigen gang wel, dat heeft zijn eigen wetmatigheden. Nou, dat mag gewoon volgens die wetmatigheden rustig verlopen, dat is verder helemaal geen probleem. Terugkerend naar dat vrije zelf zijn, is het vrij. En toch is er helemaal geen scheiding, ook niet met die beperkte wereld. Nee, want alles is in die vrijheid opgenomen. In concreto, hè, je moet maar eens kijken hoezeer weer de problemen terugkeren, wanneer je weer terugkeert naar een positie van een beperkt zelfs, wat de ego noemt. Dan krijg je toch identificatie met vormen, lichamelijke vormen, ook psychische vormen als zelfbeeld, persoonlijkheidsidee. En meteen krijg je een bepaalde actie en reactie in de wereld, een bepaalde relatie met mensen, waarin altijd ook een stuk verdediging zit, om jezelf daar in stand te houden. Afweer in zit van zaken die een aanval betekenen op je eigen situatie. En dat is het bekende wat elke dag weer optreedt. Maar je ziet dus ook in het leven en elke dag, daarin zitten steeds weer dezelfde dingen van die vrijheid. Dat oneindige, zonder grenzen, dat zit er gewoon voortdurend in. Want dat ego met die verdediging, met die afweer, dat is er eigenlijk maar zo. Dat is me eigenlijk maar zo. Wanneer je even zit, en het is goed, of je zit even naar muziek te luisteren, is het er dan? Nee hoor. Nou, s'nachts in de diepe slaap is het er ook niet. Het is alleen onder hele speciale omstandigheden dat wanneer iemand op je afkomt en meteen de grens zegt van jij mag daar komen maar niet verder. Dit is mijn gebiedje en daar jij niet bij kan. Territoriumverdediging. Verdediging van dat ik zelf als lichamelijke persoon, ik wil dat dat in stand blijft. Ik heb zelf een idee dat dat eigenlijk oneindig in stand zou moeten blijven. Dus ik moet daar ook voor werken en vechten. Dan zie je dus dat dat idee van vrijheid en oneindigheid getrokken wordt op dat persoonlijke niveau. Daarin zit het al. Want het zelf zijn, dat kan alleen maar over zichzelf denken als oneindig. Het zelf kan zich niet dood denken. Kan niet. Hetzelfde denk ik gewoon, oh nee, ik ben alleen. Maar wanneer dat toch geprojecteerd wordt op objecten, dan krijg je weer de problemen. Dan denk je, ja, dat lichaam, nou, dat moet onsterfelijk worden. Maar je hebt weer een conflict wanneer je merkt dat het niet zo is. En ik heb het al gezegd, moet je eens kijken hoeveel mensen er dan niet investeren in toch iets meer te gaan in die onsterfelijkheid. En dat jong zijn. Eens kijken. Ik denk de helft hier van de middenstand van Groningen die leeft ervan. Het besef, dat is er. Als je dat accepteert, die sfeer, oh ja, zo zit het blijkbaar. Ja, klaar. Dan hoeft er niet meer een terugval te zijn naar een beperkte positie. Vanuit dat besef, vanuit het weten, zie je dat dat problematisch is. Dat het heel veel leed veroorzaakt. Ga maar kijken gewoon in de wereld hoor, ook in het eigen alledaagse leven, maar ook in het groot. Wat zijn nou de grote problematieken? Wat zijn nou de grote problemen? Waar heb je al het lijden? Hoe wordt dat lijden veroorzaakt? Het wordt veroorzaakt steeds door hetzelfde principe waar we het over hadden. Steeds weer worden scheidingen gemaakt. Er zijn verschillende belangen die op elkaar botsen. Er is strijd. Er is het willen vasthouden van de eigen situatie, wat niet kan. Er is leed. In principe weten alle mensen het. Maar er zijn maar weinig die de consequenties zijn.
Maar
Douwe,
is er dan een heel ondenkbaar zonder leed?
Nee, kijk, ik heb al gezegd, het gaat niet om dat situatie dat er geen pijn zou zijn. Het pijn is gegeven met het biologisch aspect van mensen. Natuurlijk, er zijn pijnprikkels en er is pijn. Maar het meeste leed wordt gemaakt door de weerstand er weer tegen. Ik zeg, ik wil het niet, ik ga er tegenin.
Heb ik last gekeerd voor het waardig mooi dat het eigenlijk helemaal in de mens zit om ooit tevreden te zijn?
Snap je? Nou, dat idee van tevreden zijn, ja, je kan het wel verschillend weer opvatten hoor. Want vaak wordt ons hoogste wijsheid dan naar voren gebracht. Ja, je moet maar tevreden zijn met wat je hebt. Ja, we zijn nu allemaal sterfelijk en dat moet je maar accepteren. Dat is eigenlijk ook de hoofdboodschap van de filosofen van de 20e eeuw. Van ja, die eindigheid is duidelijk. We zijn niet eeuwig, ook niet in onze rationaliteit. Dat was meer de 19e eeuw. Hè, van gewoon niet voortgaan, vooruitgaan enzovoorts. Nou, dat komen dan in een paradijs terecht. En juist omdat we redelijke wezens zijn, kunnen we ook redelijk allemaal alles ordenen. Dus dan is het allemaal fantastisch. En dat is het dan. Maar in de 20e eeuw helemaal natuurlijk. Hè. Dat is iets dat het steeds duidelijker geworden is. Er is eindigheid, er is ellende, mensen doen elkaar allemaal ellende aan. En de hoogste wijsheid is dan, ja, kijk eens, blijkbaar zit het allemaal in mensen en we zijn nou eenmaal sterker. Dus dat moeten we maar accepteren en dat is dan een vorm van tevreden zijn.
Nee, ik zei juist dat de mens eigenlijk nooit tevreden kan zijn, dat het er niet in zit.
Nou nee, maar het kan wel gepropageerd worden als de hoogste deugd. Dat heb je al bij de Grieken en Romeinen. Wees nou maar tevreden, dan ga je niet er tegen vechten en zodat je nog meer problemen krijgt. Maar goed, er kan ook een andere sfeer zijn. Hè? Wanneer je werkelijk teruggaat naar dat zelf zijn, waar niks meer objectiveersbaar zit. Ja, dan is er automatisch tevredenheid. Want wat is de situatie? Dat tevreden zijn, of niet tevreden zijn, is altijd iets anders willen. Daar is dit een stuk verlangen. De situatie zoals die is, die wil ik eigenlijk niet. Ik ben niet tevreden. Er moet iets anders zijn. En ik wil er naar streven. En dan wordt ook gezegd, ja, kijk, dat is ook een menselijke situatie. Ja, dat is ook heel menselijk. Maar wanneer je preciezer gaat kijken, wat zit er nou in dat wat jij dan zegt van mensen zijn nou helemaal nooit tevreden, ze willen altijd meer. Ze willen altijd meer. Wat betekent dat altijd? Daar zit toch een stuk oneindigheid in. Wanneer je beseft dat mensen nooit tevreden zijn, daarin zit iets goeds. Dat ze verlangen hebben, zit iets goeds. Want in die beperkingen waarin ze leven, daar zitten die grenzen zo duidelijk. Mensen hebben altijd het bewustzijn van wat over grenzen heen zit. Het bewustzijn is ruimer. Dus ze zeggen, hé, het kan beter. Nou, daar willen we naar streven. Maar je ziet meteen dat daarin een oneindigheidsdimensie zit. Een gerichtheid op, nou ja, waarop? Op totaal geluk. Totale eenheid.
Als dat altijd meer gezien wordt in het objectloze, is er natuurlijk tevredenheid.
Nou, dat is het hem juist, hè? Dat meteen gezien wordt. Want dat, ik ben niet tevreden met dit, want dat moet er ook nog bij komen. Dat is wel een motor voor, nou ja, veranderingen. En soms zeggen we wel, dat is de motor van vooruitgang. Maar je ziet wanneer dat geprojecteerd wordt in iets specifieks, dan kan het misschien ooit. Wanneer het niet bereikt wordt, dan is er weer frustratie. Maar wanneer het bereikt wordt, nou, mooi. Maar dan heb je weer nieuwe grenzen. En dan zeg je, ja, mensen zijn nooit tevreden. Nee, ze zijn nooit tevreden omdat ze nieuwe grenzen ervaren. Dus dan krijg je weer een projectie. En dat kan natuurlijk eindeloos doorgaan. Totdat je doorhebt dat het verlangen oneindig is. Dat het verlangen eigenlijk gericht is op totale eenheid. Dat betekent dat er niet meer het ene object staat naast het andere object, maar dat object, die sfeer, niet meer beperkend is, dat er een mondialiteit is.
Nou, ik heb zelf een beetje zo'n gevoel van, dat word je allemaal aangepraat. En dat is het dan.
Ja, nou ja, goed. Wat doe je ermee wanneer je dat beseft?
De weg terug. Toen dat er. Dat
aanvaren
er dan niet was.
Ja. Dus dan zeg je, ze kunnen praten wat ze willen.
Ja, zo ga je het zeggen.
Ja, nou, ik denk dat het heel verstandig is en zo te zeggen.
Ja, dan zegt ze de eigen wijze. Dan zegt iemand, ja, eigen
wijze,
dat is wel heel mooi.
Nou,
laat het zo
maar. Ja, goed. Ja. Hoe meer eigen en hoe meer wijs, des te beter.
Ik ben verwonderd over dat er in wezen is het enige wat mogelijk is om, wat je dus ook voor de aanvang zei, om zo wakker mogelijk te zijn.
Ja.
En in de, je had het net over de diepe slaap.
Hm.
Maar zelfs in de spelende, zoals vannacht had ik een nachtmerrie. En dan, ik bedoel, je schrikt enorm wakker, dus ik gaf een enorme vloek, er was een indringer. En die was in mijn huis. En ik zei, god, zo niet erop. Dus dat grote wakker van. En dan had ik een maand geleden, had ik dat ook, ik was ergens in Dakmar. Dus toen eigenlijk ook weer een nachtmerrie. En dan kijk ik en denk ik van, hey, kennelijk zit daar in dat systeem, zit kennelijk een angst voor inbraak. Of ja. Weet ik veel wat het is, maar ja, ik bedoel, je kunt je natuurlijk bezig al suf denken en redeneren waar we wegkomen. Maar dat is iets, ook in je dagelijks bewustzijn, kom je situaties tegen waar je geen zeggenschap hebt. Waar je in elk geval je alleen wakker bent om te kijken van, is dat gebeurd?
Ja.
En als je dan schrikt in slaap van een nachtmerrie, dan is dat wat uit dat systeem komt.
Ja, vind je, oké, blijkbaar is dat zo. En dat is ook daar geregeld dat het op die manier eruit komt.
Dus eigenlijk valt er dus niks te doen.
Het enige is dus, blijf helder, bewust van jezelf. En wanneer je wakker wordt, dan heb je weer die overgang. Ja. Dat je weer op een ruimer niveau bewust wordt. Zegt, ja, nou ben ik wakker. Oh, dat was een nachtmerrie, zeg je dan. Dus dan is dat meteen al gerelativeerd.
Ja. Nou ja, dat is dus zowel in de slaap, waarin je dan wakker wordt van een nachtmerrie, hetzelfde als dat je wakker wordt in een conflict, zeg maar, ja. In je dagelijks leven.
Ja.
Dus het is in wezen geen verschil.
Nee, maar het gaat wel op het wakker worden en dat is het enige wat je kunt beoefenen vanuit een beperkte situatie. En zo praten we er nu over. Hey, wees bewust in een ruimte zin. Bewuster dan je was in een situatie. Want die verruiming van bewustzijn is altijd mogelijk. En wanneer je weet wat het betekent om iets ruimer je te oriënteren, dat je bijvoorbeeld altijd bewust bent van de hele horizon, nou, dan is dat een grote ruimte waarin dingen best gebeuren, maar ze zijn niet meer beperkend. Dat is het punt dat je wakker wordt uit zo'n droom. En dan kan die droom nog wel een tijdje doorgaan, maar dat maakt niet meer uit, want je ziet dat het niet meer beperkend werkt. Die vormen die er zijn, die houden je niet meer vast.
Je had het voor de band even over een doorbraak. Op een gegeven moment, naarmate dat steeds sneller en duidelijker en helder gezien wordt,
ja.
Vallen grenzen dus op een gegeven moment totaal weg.
Ja.
Zo kun je het zien.
Ja.
Zo wordt het dan in die doorbraak gezien.
Dan is het dus steeds duidelijker, hey, mijn eigen zelfzijn is dit oorspronkelijke, die sfeer waarin geen grenzen zijn, waar verder ook niks meer over te zeggen valt, behalve dan, er zijn geen grenzen, niks is meer beperkend, alles is open. Nou ja, en dat is het dan. Het is wel goed wanneer nog woorden gebruikt vanuit die beperkte situatie, zeg je oké, het is niet meer gebonden zijn, het is vrij zijn. Niet in de oude zin van, oh ja, ik ben een persoon en ik kan alles doen wat ik wil. Nee, het is totaal vrij zijn. Nou, dat soort dingen kun je nog zeggen. Maar het is niet veel meer.
Kan ik iets zeggen over de verhouding tussen het persoonlijke bewustzijn en het collectieve bewustzijn? De ontwikkeling van het collectieve bewustzijn.
Nou ja, goed, wanneer je dus deze beweging maakt, dat je bewust wordt van je eigen particuliere situatie, waarin je bijvoorbeeld ruzie hebt met iemand, of in het algemeen, wanneer je met andere mensen omgaat, actie en reactie. En ineens word je meer bewust van jezelf, dat daarin een grotere vrijheid zit. Nou, dan zit je al op een ander niveau, dan overzie je het, en dan krijg je al iets van het ruimere bewustzijn, dat gelijk is aan het bewustzijn van anderen, die dezelfde ervaring hebben. Namelijk dat je veel meer kunt zien, oh ja, moet je eens kijken, dit is iets wat alle mensen hebben. Daarin heb je nou eenmaal diezelfde structuren van beperking en vrijheid. En dan zit je al op het collectieve niveau. Wanneer je een klein beetje hoger zit, dan krijg je wel allerlei gevoelsmatige beelden en zo. En zeg je, ja, nou, dat is die laag van het idee van collectief bewustzijn met allerlei beelden als archetypes.
Maar wanneer je nog ietsje verder bent, zeg je, ja, dit is inderdaad collectief, want er is niet meer een persoontje dat een bepaald territorium claimt. Dus daar is alles weer opengekomen en je ziet, hey, alle mensen die hebben toch daar dezelfde structuur van bewustzijn met beperking en met verruiming. En in die beperking en verruiming, nou, dan heb je eigenlijk het meest diepe archetype al te pakken, die doorspeelt in de specifieke archetypes. Bijvoorbeeld van de grote held en zo, die moet dan zorgen voor een bepaalde oplossing van een groot probleem, of een schat vinden enzovoort. Dus het is niks anders dan steeds weer hetzelfde, beperking en opening. Nou, wanneer je dat al ziet, ja, oké, dan zit we op het niveau van, laten we zeggen, het collectief onbewuste, maar dan op een heel diep niveau of hoog niveau, waarin het gaat om de meest basale archetypes, en die zijn toch in deze termen te vatten. Dat het gaat om donker en licht, dat het gaat om beperking en onbeperking, om beperking in bewustzijn en vrij zijn in oneindig bewustzijn.
Je leest een heleboel, en je hoort een heleboel over de kwantumsprong van het collectieve bewustzijn.
Ja, maar ik zou dat laten zitten hoor.
Want,
dat
laat jij zitten?
Jawel, want alleen als zo'n woord kwantum. Nou, degene die daar boeken over volschrijven, die weten niks van kwantum.
Kwantumfysica.
Die weten niks van kwantumfysica. Dan moet je 20 jaar erin studeren en dan weet je nog niet wat het is, zeggen natuurkundigen die dat doen. Je kunt een modelletje hebben, zeg je, oké, dat is een bepaalde stroom van een elektron in een andere baan. Nou, dat gebeurt in een bepaald pakketje van energie die aardig vast ligt. Nou, dat noem je dan een kwantum. Kwantum is niks. Ja, kwantum half. Dat je een hoeveelheid hebt. Ja, dat is een hoeveelheid. Maar dat soort woorden en al die dingen die er dan bijgehaald worden, laat ze alsjeblieft zitten, ga na bij jezelf wat er gebeurt. Dat is het belangrijkste. Want vaak krijg je dan dat idee van zo'n kwantumpsychologie en kwantumstroom, het bewustzijn enzovoorts. Ja, het zijn allemaal mensen die zitten te theoretiseren en dan ook nog een keer gaan projecteren in de toekomst. Ja, in 2012 zal het gebeuren en weet ik wat allemaal. Ja, het is allemaal onzin, want het zijn allemaal bedenksels. Ja, toch?
Ja, ik heb net een symposium meegemaakt en er waren ongeveer 100 wetenschappers. Fysici, psychiaters, neurologen. En ja, die allemaal het over dat kwantum gevoel en die sprong enzovoort.
Jawel, maar je mag best dat gevoel voor hebben, voor een zekere verandering, een snelle verandering. Ja. Maar noem het dan snelle verandering en ga het niet mystificeren door te verwijzen naar kwantumfysica. De kwantumfysica heeft er niks mee te maken. Er zijn enkele kwantumfysici die zeggen, oké, iets daarvan ga ik plaatsen in mijn eigen ervaring. En in mijn eigen ervaring vind ik ook af en toe wel van die veranderingen, die plotselinge veranderingen. En ja, goed, daar noemen we het van die kwantumsprongen. Dan noem ik dit ook maar een kwantumsprong, maar ze weten donders goed dat het niet hetzelfde is. Want die kwantumsprongen van die elektronen, van die energiepakketjes, ja, dat is iets. Niemand heeft het ooit gezien hoor. Maar het zijn allemaal afleidingen die ze doen daar, weet ik wat, bij CERN. En ze hebben allemaal computers en er komen allemaal getalletjes uit. En dan zeggen ze ook kwantumsprongen. Maar ze zien alleen getalletjes. Dus je moet wel even, goed hoor, het is allemaal best om dat te doen, maar ga alsjeblieft niet mee, want mensen willen mythes hebben. Die willen gewoon beelden hebben en die willen daarin meegaan. Zeggen, gelukkig hoeven we zelf niet na te denken, want er is algemeen te gebeuren en we krijgen collectief een kwantumsprong in het bewustzijn. Nou, heerlijk. De Messias komt.
Nou, mensen werken niet opgesproken.
Nee, maar het gaat wel in die richting. Dat wanneer zo'n woord kwantum gebruikt wordt, tenminste in de boeken die ik erover gezien heb, dan is het een mystificatie, zo'n woord. Dus er wordt verhuld van waar het nou eigenlijk om gaat. Waar gaat het eigenlijk om? Waar gaat het werkelijk om? Dat is alleen maar te achterhalen in een steeds verder teruggaan in jezelf als subject. En het is geen object gegeven van een energiepakketje die springt. Nee, je zult het alleen maar herkennen wanneer je terugkeert in jezelf als subject. Ga daar nou eens een keer naar terug. anders dan erover te praten, met allerlei theorieën erbij te halen, met allerlei zaken. Natuurlijk, het mag allemaal, maar je moet niet voorstellen dat dat iets is wat te maken heeft met werkelijk een bevrijdend gebeuren in jezelf. Want dat is op het terrein van het subject. En niet op het terrein van de objectieve gebeurtenissen waar natuurkundigen mee bezig zijn.
Maar is het niet eigenlijk van altijd al dat de Advaita Vedanta bijvoorbeeld net zo is als de wetenschap, dat Einstein bijvoorbeeld ook, iets is een golf of iets is een deeltje. Het is maar net hoe je kijkt vanuit de wetenschap.
Dus je kunt wel.
Het heeft het over het morfogenetisch veld.
Je kunt wel allerlei metaforen eruit halen.
Precies.
Dat heb ik net aangegeven. Zo'n natuurkundige die zegt: oké, we komen dan ergens tot de conclusie.
En dat veld
dat er een nulveld moet zijn, bijvoorbeeld. Ja, dat is universeel.
Precies.
Maar dat is dus dan niet meer dan een bepaalde metafoor. Dat betekent dat je een voorbeeld neemt uit een bepaald gebied, die past je toe op een ander gebied, dat totaal anders is, maar je hoopt dat zo'n metafoor iets begrijpelijker, de zaken begrijpelijker kan maken.
Ja.
Nou, wanneer dat zo is, uitstekend.
Ja.
Maar dan moet je wel het karakter van een metafoor, van zo'n voorbeeld, blijven zien als voorbeeld en meer en meer. Want anders ga je te zwaar beladen met betekenis en dan ga je eraan vastzitten.
Nou, maar Douw, ik kan ook heel simpel zeggen, ik geloof jou niet, want jij bent deel van het probleem.
Nou nee, dat is het. Misschien bedoel je hetzelfde als wat ik net zei, het gaat erom dat je terugkeert in jezelf, dan heb je die problematiek niet meer, want dan gaat het werkelijk om dat wezenlijke. Wanneer het gaat om bevrijding, dan zul je moeten terugkeren naar de bron van jezelf zijn, en dat is ook de bron van alles. Niet in de natuurkundige zin, want in de natuurkunde heb je alleen te maken met een objectwereld. En wanneer de natuurkunde verder gaat, dan merkt die natuurkundige, ja, hey, kijk eens, nou komen we op de grens van het objectivistische weten. En daar spelen dus dingen in die de zaken door elkaar gaan halen, van hey, het waarnemer zijn en het object zijn.
Ja.
Ja, dat gaat allemaal door elkaar lopen. We komen aan de grenzen van de scannen. Bijvoorbeeld fundamentele onzekerheidsrelaties. Ja, maar wat wil dat zeggen? Nou, vanuit de natuurkunde kun je niks anders zeggen dat we komen aan de grenzen van ons scannen, dat er onzekerheidsrelaties komen. Punt. Vanuit een ander soort weten, maar het is totaal anders. Kun je zeggen, ja natuurlijk, dit zelf zijn, ik ga terug voorafgaande aan mijn objectivistische waarneming en denken. Ik ga terug voor dat gebied. En daarin is nog een heel groot gebied wat verder gaat dan de grenzen van de natuurkunde. Maar het is een heel andere weg, een heel andere benaderingswijze. En nogmaals, je kunt wel bepaalde voorbeelden, metaforen uit een bepaald gebied halen. Ik zeg, nee, uitstekend, maar besef dat er niks anders zijn dan metaforen. Zo'n Fritjof Capra ook. Nou, ik zeg ook, ja, kijk eens, in de natuurkundige arbeiden komen we daar tot de notie van zo'n universeel veld. Ik heb zelf in mijn meditatieve praktijk, dat inderdaad zo zelf ervaren. Nou, ik zie in ieder geval daarin een zekere parallel. Nou ja, hartstikke. Maar het is niet hetzelfde. Want het zijn twee totaal verschillende zaken die op verschillende wijzen zijn benaderd. En wanneer hij dan verwijst naar taoïstische teksten en zo, dan zeg je, ja, kijk eens, dan is er een herkenning van wat daar staat. Hé, iets dergelijks heb ik, maar dat is op een andere manier, heb ik dat in mijn natuurlijke werk, heb ik dat herkend. Nou, mooi. Maar ga alsjeblieft niet aan elkaar koppelen, want dan krijg je de gekste dingen. Want dan ga je allerlei zaken die liggen op dat punt van het totale vrij zijn, ga je toch weer koppelen aan bepaalde objectgebeurtenissen. En vooral wanneer dat ook nog in de tijd gaat plaatsen, dan zeg je nee, vrij zijn van jezelf, dat heeft niks meer met de tijd te maken. Het heeft niks met de tijd te maken. Zodra je in de tijd stopt, dan zit je vast in de tijd en in de ruimte. En je weet dat je dan weer een object bent in een hele rits oorzaken en gevolgen. Dus nogmaals, wanneer het gaat om vrijheid, dat is een zaak die te maken heeft met je eigen subjectiviteit, het eigen zelf zijn. En wanneer het gaat om vrijheid, dan zul je dus terug moeten keren tot het gebied voorafgaande aan elke wetenschap. Want wanneer je bezig gaat in die wetenschappen, dan kom je maar al te gauw weer grenzen tegen.
Kun je daar niet over zeggen? Of wat mij steeds aan het
Nou, een hele bekende benadering in de Advaita-traditie is dat je dus die weg bewust volgt door maar te proberen in hoeverre je allerlei zaken van jezelf kunt objectiveren. Je zegt nee, alles wat geobjectiveerd kan worden, dat ben ik niet in wezen. Bijvoorbeeld het lichaam. Vind je oké. Wanneer je geïdentificeerd bent met je lichaam, ja, dat is meestal zo. Maar is dat nou iets wat onafscheidelijk bij jezelf zijn als eerste persoon? Nee, want er kan in het lichaam gesneden worden. Het is in ieder geval ook een object. Dus als object ben ik, of val ik niet samen met mijn lichaam. Wat ben ik dan meer dan het lichaam? Nou, gaan we kijken. Ik ben mezelf, ik ga terug. Ja, ik ben bijvoorbeeld mijn geest. Nou, hoe zit het met je geest? In de geest heb je te maken met zintuigelijke beelden, met denkprocessen, met processen van het voorstellen van zaken. Weer hetzelfde. Zit je daar onafscheidelijk in? Nee, want ik kan nog verder terugkeren naar mezelf en ik kan bewust worden van die mentale processen. Ik kan vanuit een hoger standpunt bepalen of ik helder denk of niet. Soms heb je dat, dus dan heb je een hele redenering met argumentatie en even later word je bewust. Nee, ik had een ander weggetje van argumentatie moeten kiezen, want dit klopt niet. Of vaststellen dat je de ene keer helder bent in je denken en de andere keer zeg je nee hoor, ik ben nou niet zo helder. Wie stelt het vast? Dan ben je zelf op een hoger standpunt. Je kunt je bewust worden van je mentale processen. Daar kun je er ook iets over zeggen, bijvoorbeeld over het redeneren. Dat is, in de logica is dat expliciet te maken. Je kunt er in de psychologie wordt dat gedaan, wat voor processen van voorstellende associatie bijvoorbeeld er zijn. Nou, daar kun je iets over praten, maar dat doe je dus van een ander standpunt. Nou, je ziet het en je ziet het als objectprocessen, mentale objecten. Nou, dan ga je opnieuw kijken, vanuit welk standpunt kan ik dat dan bekijken? Nou, dat is een bepaald standpunt, een hoger standpunt, waarbij ik bewust kan zijn van al die inhouden van mijn mind. Op dat niveau heb je die mindfulness training. En die vipassana meditatie in het boeddhisme, inzichtsmeditatie in het Advaita, dan blijf je op het standpunt staan van de getuige, van de waarnemer, zowel van de fysieke processen in de wereld als van de mentale processen op mentaal niveau. En het is goed om dat een langere tijd ook te beoefenen, want dan wen je eraan om bewust aanwezig te zijn op het inzichtsniveau. Maar dan nog een keer. Hoe zit het dan op het inzichtsniveau? Is daar iets te objectiveren? Ja, want je zit daar nog steeds ergens op een bepaald plekje van waaruit je die verschijnselen zit te bekijken op afstand. Je hebt nog een bepaald perspectief. Verder heb je niet veel conditioneringen meer, want het is toch een aardig zuiver inzichtelijk vermogen. Ja. Maar allerlei dingen spelen nog wel door. In ieder geval dat je op een bepaald standpunt staat, een bepaald perspectief hebt. Dus daarin gaat de Advaita ook een boeddhisme. Het boeddhisme zegt, oké, wanneer je dan geen zelf ziet, ja, geen ego ziet, ja, dan heb je geen ego, klaar. En die advaita zegt, nee, word wel meer opnieuw bewust, want voor zover je die meditatie of mindfulness oefent, dan zit je nog steeds als een soort getuigenstandpuntje, ergens op een plekje, zit je ernaar te kijken. Word daar nou eens een keer bewust van. Als je weer opnieuw weer achteruit gaat, weer opnieuw bewust wordt van jezelf als getuige. Ja, dan zie je jezelf zitten daarop. Ja, bijvoorbeeld ergens in de lucht of ergens op zo'n top van een berg zit je terug te kijken. En dan kun je ook loslaten. Nou, hoe zit het dan? Nou, dan kun je helemaal weinig meer zeggen. Maar dan krijg je wel een ontsluiting van het zelf zijn. Je kunt steeds in deze weg, kun je omdat er objecten, aspecten verdwijnen, kun je steeds minder over jezelf zeggen. Maar hoe ver gaat dat? Ja, tot het alles is opgelost en je kunt niks meer zeggen. Het laatste is nog, oh, dit is een totaal vrij zelf zijn. Zonder grenzen.
Wie zegt dat dan?
Nou, dat kun je nu zeggen, maar dat is dan een impliciet weten. Er is niemand meer. Maar het is toch wel het laatste, dus het besef van ik ben dit zelf zijn, oneindig, vrij, vrij. En het andere, dat mag er allemaal zijn, maar het is niet meer beperkend.
Zit daar ook een stukje lichaam in?
Nou, je kunt ook het lichamelijk aspect kun je bekijken natuurlijk. Hè? Dus dan zie je wel dus dat je een onderscheid kunt maken op elk niveau, dat er op elk niveau nog een zekere vorm van lichamelijkheid is. Voor zover er nog iets te objectiveren van. Voor zover er iets aan ruimtelijkheid is met een locatie. Dus dat kun je allemaal doen. En dat is ook de traditionele lichamenleer. Van die steeds subtielere lichamen. Of het kosmische lichaam.
Heeft dat ook een hele werking?
Dat is duidelijk. Want je krijgt er steeds meer een compleetheid, een eenheid krijg je steeds meer.
Ik bedoel dus in de zin dat bevrijding dan dus ook effect heeft op het materiële vlak, dus ook op het lichamelijke vlak en het geestelijke vlak.
Dat kun je zo direct al zeggen.
Ja.
Wanneer je in je hoofd gaat zitten en je gaat zeggen, nou, de rest van het lichaam doet niks mee te maken hebben, nou, of het zijn allemaal onderdelen van het mechanisme enzovoorts, nou ja, goed, die moeten maar mechanisch met elkaar werken en zo. Nee, wanneer je dus meer als één gaat voelen in je lichaam, dan krijg je veel meer harmonie in je hele lichaam. Dat is daar al duidelijk. En wanneer er een ziekte is, eigenlijk niks anders dan die bepaalde delen die gaan hun eigen weg, los van het geheel. Dus dat er meer een geheel ontstaat, ja zeker. Maar je kunt het ook zo bekijken, meer op het terrein van de waarneming. Ook een hele oude klassieke tekst. Het oog neemt vele dingen waar. Zelf is het één. De mind neemt allerlei eigenschappen van het oog waar. Zoals helderheid, onhelderheid, stevigheid, zachtheid en weet ik wat allemaal. Maar zelf is het één. De getuige neemt ontzettend veel processen waar op het niveau van het mentale. Zelf is het één. Dus in die teruggang krijg je steeds meer het zicht op en op de realisatie van eenheid. En dat geldt ook natuurlijk dat het dan vrijkomt vanuit het individuele standpunt van waaruit je het getuige dat ziet. Wanneer dat vrijkomt, wordt het universeel. Dus dan is dat zelfzijn als je aan het zelfzijn kosmisch.
Dat heeft dus effect op.
En dat heeft absoluut effect. Dus ook al lichamelijk, hè? Wanneer je dat ballroomdansen leert, met allemaal, hè? Eerst moet het allemaal mechanisch aangeleerd worden. Zeg je, ja, nou, dat is dan eerst heel analytisch. En dan zeg je, nou, eerst moet dit gebeuren, dan moet dat gebeuren, dan moet dit en dat gebeuren. Nou ja, dan zie je ze houden zo bewegen.
Zo gaat het. Ja, vijf oefeningen ook.
Dat dan, ja zeker, meestal, met alle vaardigheden. En, maar op een gegeven ogenblik, dan wordt het één geheel in een grotere ruimte. Het kan alleen maar één geheel worden in een grotere ruimte. En wanneer die grotere ruimte is van energetische stromingen, nou, moet je kijken, dan is het een hele soepel beweging. En dan zeg je, ja, nou, dan is het volle dansen, met muziek maken precies hetzelfde. Op een gegeven ogenblik dan leeft de muziek als geheel. Koormuziek. Wanneer alle koorleden allemaal individualistisch blijven, nou ja, ik moet een partijtje zingen. Ja, dan komt er niks van de muziek. Nee, wanneer het individualiteit wordt opgeheven en er ontstaat een hogere eenheid, dan komt er pas muziek. Dus het zijn allemaal van die hele vanzelfsprekende dingen. Als mensen hun individualiteit opgeven in de zin van die beperkende individualiteit, waar ze zich in verschansen, wanneer ze werkelijk die openingen maken, ja, dan zie je een grote geheel ontstaan. En dat geeft een geweldig enthousiasme, dat vindt iedereen prachtig.
Maar in jouw bewustzijn, als jouw, of in mijn bewustzijn, zie ik dus wel een tijd gemeten, zie ik dus wel meer bewust worden.
Op dat niveau waarop die processen plaatsvinden, dat kun je in de tijd stellen, ja. Daar eerste tijd.
Ja.
Maar wanneer je een klein beetje terugkeert en zegt, ja, hey, kijk eens, dat zelf zijn, dat is natuurlijk altijd al even geweest.
Nee, precies, dat is altijd al geweest.
Ja. Ja. En dan kan er wel wat op een ander beperkt niveau, een bepaalde ervaring zijn dat er iets gebeurt. Ja, dat kan. Maar het is alleen op dat niveau van die ervaring, op dat niveau, met die structuren, ja, dan moet je dat op die manier dan ook maar verwoorden. Maar hoe de werkelijkheid echt in elkaar zit, ja, dat is natuurlijk anders. Dus ja, die ervaring is er wel, maar waarom is die ervaring er wel? Nou, dan kun je meteen zeggen, omdat daar een bepaalde beperktheid ervaren werd. Waarbij de grenzen al ging opschuiven in de ervaring, maar het is altijd in de ervaring. De werkelijkheden die ervaren worden, dat zijn ervaren werkelijkheden. Als je daar gaat staan, dan zul je dat ervaren. Als je daar niet staat, dan ervaar je iets anders. Dus daarom kan het er wel zijn. Dus daarom is de Advaita niet gericht op zeggen, nou ja, dat is onzin. Dat bestaat niet. Ja, het bestaat wel in je ervaring. En dan moet je het ook nemen. Ja, voor die mensen is het werkelijkheid. Alleen vanuit een hoger standpunt zie je dat het een illusie was.
Maar hoe kom je dan in de praktijk? Want het is wel mooi te zeggen dat je vrijer moet denken en voelen. Maar hoe werkt het in de praktijk?
Nou, hele simpele dingen al die iedereen kent. Wanneer je kwaad geweest bent en je bent daarna, ben je wat meer bewust geworden, dan ga je naar de ander toe en zegt, nee, sorry hoor, ik was wel erg kwaad, ik liep me meeslepen en zo. Nou is een nieuwe situatie blijkbaar van geruimer bewustzijn, waarin je niet meer helemaal zit, geïdentificeerd bent met die kwaadheid. Die bewegingen, die vinden altijd al plaats. En het is goed om dat te herkennen. Dat er altijd weer die bewustwording is, vaak achteraf, of terwijl het gebeurt misschien al, dat er bewegingen zijn van verruiming in bewustzijn, en inkrimping, het induiken, het identificeren ermee. Dat zijn universele processen. En wanneer je daar een klein beetje kijk op krijgt, zie je, ja, nou, dat zijn nou inderdaad de processen in de relaties tussen mensen. Maar nu je een beetje door hebt, dan weet ik ook hoe dat, wat het betekent om een klein beetje meer op die ruimer in de roos te blijven. Dat is dan iets wat je kunt leren. Maar het zijn heel algemene zaken waar je het in zult moeten herkennen, want zo vreemd is dat niet. Dus je kunt er wel meer voor openen wanneer je dat lang genoeg hebt meegemaakt. Dan zeg je, nou, oudere mensen. Zeg je, hé, wat zijn nog wijze oudere mensen? Nou, die het inderdaad op deze wijze op een ruimte niveau kunnen bezien. Vroeger werden ouderen in ere gehouden. Waarom? Nou ja, wanneer het goed was, worden ze waarschijnlijk ook maar niet altijd. Maar ze hadden wel levenswijsheid. Wat betekent dat? Nou, die wisten wat voor processen dat allemaal waren. En die speelden dan vaak een hele verzoenende rol. Ze konden het spelen omdat ze het allemaal zelf hadden meegemaakt, maar ook dat ze mee hadden gemaakt van hé, achteraf gezien had ik niet zo moeten handelen, maar het had vrijer moeten zijn. Dan waren die problemen er niet gekomen. Ja, dat is levenswijsheid, maar in die levenswijsheid zit meteen dus ook het komen op ruimere niveaus van waaruit veel meer zichtbaar is, waar veel meer eenheid aanwezig is. Nou, daar kun je meer voor openen. Kun je meer voor openen.
Ja, dat is vrij abstract klinken.
Nou, is het dan abstract? Ik dacht dat ik het nou wel. Ik sprak over hele gewone alledaagse dingen.
Dat is mijn waarneming. En in die vrijheid blijf ik
dan. Nou, wanneer die vrijheid ervaren wordt, dan is het toch concreet? Ja. Is het toch niet abstract?
Ja.
Hou het concreet hoor, inderdaad. Iedereen zal het in eigen ervaring moeten herkennen. Maar goed, ik verwijs naar dingen en ik hoop dat die herkenning wat verder doorgaat. Dat is het enige. Is er een grotere kans dat er een ruimer bewustzijn ontstaat. Ga kijken wat het betekent wanneer dat gebeurt. Wanneer gebeurt dat? In ieder geval wanneer die fixatie op bepaalde dingen, dus die hele gerichte aandacht op bepaalde dingen, wegvalt. Dat betekent wanneer je ontspant. De gerichtheid op dingen, daar zit een spanning in. Je bent met elkaar aan het praten, bijvoorbeeld over iets. Meteen werkt je geest. Want je wilt zinnige dingen zeggen. Je bent gericht op het object waarover je spreekt. En je gaat zitten en je komt stilte. En je merkt een ontspanning. Ontspanning wil niet zeggen dat je wegzakt in een half slaap of zo. Nee, juist wanneer je rechtop zit, er is dan een grotere ruimte van bewustzijn. Ontstaat vanzelf. De gerichtheden die vallen weg en er ontstaat een veel grotere ruimte van bewustzijn. In die iets meer ontspannen toestand stel je ook vast intern dat je meer jezelf bent. Wanneer je een hele dag in een drukke werkzaamheden bezig bent geweest, aan het eind van de dag doe je de deur. In die iets meer ontspannen toestand stel je ook vast intern dat je meer jezelf bent. Wanneer je een hele dag in een drukke werkzaamheden bezig bent geweest, aan het eind van de dag doe je de deur dicht bij je thuis. Je zegt nou, dan kom ik weer thuis. Heerlijk even rustig zitten. En meteen is het duidelijk dat dan in die ontspanning je een veel ruimer bewustzijn krijgt, dat je dan ook veel meer bij jezelf thuis voelt. En dan zeg je, ja, ik word wel een beetje geleefd door al die dingen. Moet ik hierop reageren, moet ik daarop reageren, moet ik daar weer aandacht aan geven, moet ik daar weer aandacht aan geven. En het gaat maar door. Nee, die gerichtheden, wanneer die wegvallen, dan merk je meteen, nu is het ook een ruimere sfeer van bewustzijn, gevoelsmatig zijn. Is het weer heelheid, meer zelf zijn.
ziet dat die specifieke vormen van bewustzijn, waarmee je dus je werk leeft, dat die specifieke vormen van bewustzijn erg betrekkelijk zijn. Ze waren namelijk betrokken daar op de toestand. Ja, dat was van me gevraagd en moest ik dit doen, moest ik dat doen. Ja, onder die omstandigheden vooruit, maar het waren wel de omstandigheden. Dus die betrokkenheid is het op die situaties. Bewustzijn werd daardoor ook geconditioneerd. Je komt thuis en die condities die vallen weg. Je voelt je meer jezelf. Minder geleefd, geleefd, wanneer je geleefd wordt, dan ben je dus een object. Ja, toen moest ik dit doen en toen moest ik dat doen, ja, dan voel je een object in het geheel, schakelt je in het geheel, terwijl er van vrijheidservaring niet veel meer is. Je komt thuis en je gaat zitten en zegt, nou, ik ben helemaal niks, heerlijk. Ontspanning komt, verruiming is er. Je stelt vast dat het heel goed voelt dat je meer bij jezelf bent. Dus in stilte is er al een terugkeer naar vormen van zelf zijn die veel ruimer zijn dan die wanneer je op bepaalde dingen gericht blijft. Dus daar kun je ook bewust van worden, dat die afwisseling er ook is. Als je weet wat het is, dan weet je in ieder geval wat het betekent om terug te keren naar jezelf, dat je daarin kunt ontspannen. Dan weet je wat het betekent om weer terug te keren naar jezelf. Dan zie je meteen dat andere, meer beperkte vormen, dat er spanning in zat, dat die vormen heel betrekkelijk zijn. Ze mogen er wel zijn, maar wanneer je weer thuis bent, dan zijn ze niet meer beperkend voor je eigen zelfzijn. Ja, ik pak er maar even een paar punten. Eén punt bij een paar mensen komt het wel weer naar voren toe. Het sterven en de dood. Dat is natuurlijk iets dat ook steeds terugkeert, dat is duidelijk. Wanneer het gaat dus om een iets meer beperkte vorm van zelf zijn. Met een zekere identificatie met lichaam en geest. Dan krijg je natuurlijk in het sterven en dood, krijg je daar de uiteindelijke grens van. Met de natuurkunde hebben we het al gehad, met het denken. Wanneer je maar ver genoeg gaat denken, wanneer je maar ver genoeg gaat onderzoek doen, dan kom je ergens op een grens waar alles door elkaar gaat werken. En dat heb je in alle richtingen. Welke kant je maar je aandacht laat uitgaan, dan krijg je bijvoorbeeld in de ruimte. Laat je aandacht eens een keer helemaal uitbreiden, nou ja, hoe ver? Ja, tot in het oneindige. Het denken, dat stopt nergens. Totdat het echt niet meer verder kan denken. Want wanneer je zegt, oh, het heelal is nog eindig, dus we zitten altijd in het heelal te denken. Nee, we zitten altijd te denken van, hé, wat is er dan buiten? Het bewustzijn gaat verder dan alle grenzen. Welke kant het uitgaat. Het idee van oneindigheid, en niet in de zin van dat de tijd doorgaat, maar in de zin van
het gaat verder dan de hele tijd. Dat is iets wat voor het denken niet meer te pakken valt. Als je werkelijk ook in ruimte gaat ervaren wat oneindigheid werkelijk betekent, dan stopt het denken. En dat is natuurlijk heel drastisch. Zo in die overgang van de middeleeuwen, hè, dan hadden ze nog het Aristotelische wereldbeeld. De aarde staat in het centrum en dan heb je verschillende lagen daaromheen. Het ondermaanse, dat is een bepaald rijk met bepaalde wetmatigheden. Maar ook de sfeer van de sterren. Maar dan gelden weer heel andere wetten. En dan heb je nog de hemel die daar omheen zit. Dat is alles duidelijk. Maar toen in de overgang naar de moderne tijd kreeg je natuurlijk Copernicus, Galileo enzovoorts. Nee, het ligt heel anders. Daar staat niet in het centrum. Dat betekende dat het hele wereldbeeld werd doorbroken, de cirkel werd doorbroken en er kwam het besef van oneindigheid. Nou, het besef van die oneindigheid, dus waarin niet alles een mooi plekje had, aarde, sublunaire, etherische, astrale en dan de hemels en zo. Nou, dat gaf de mensen een ontzettende angst. Want we waren een stofje aan de rand van het oneindige. Het idee van het oneindige. Ook in wiskundig. En het oneindige bestaat niet, dus in wiskundig moet je ook niet gebruiken. Maar toen bleek in de wiskundig wel een noodzakelijkheid om het oneindige erin te voeren. Revolutie. Het idee dat er dus werkelijk een doorbraak mogelijk is door onze tijd en ruimte zoals we dat ervaren, denk ik. Dat is een fundamentele openbreking waar het denken helemaal niks mee kan. Dat heb je natuurlijk ook bij het denken over tijd en sterven en doodgaan. Meteen kun je al zeggen, hè? Het feit dat we daar wel over kunnen denken, over tijd en doodgaan, betekent dat in dat zelfzijn een element zit dat boven de tijd uitgaat. En boven de identiteit met het lichaam uitgaat. In het bewustzijn bestaat geen grens in de tijd. Bewustzijn is zelf oneindig. We hebben het over gehad. Bewustzijn gaat altijd verder dan wat je objectiveren kunt. De hele tijd en de driedimensionele ruimte behoort tot die wereld waarin een objectivering mogelijk is. Zelfs het hele heelal. Er zijn bepaalde modellen voor die zeggen, oh ja, dat is een eindig heelal dat ze gaat. Nee, ja, als totaal is dat een bepaalde voorstellingswijze, bewustzijn. Dus zelf als bewustzijn gaat verder dan dat. Niet in de ruimte, nee, iets anders. Is
voorbij die grens kun je niet denken. Dus het is ook weer die grens die maakt dat er werkelijk een openbreken kan komen wanneer je daarvoor open blijft staan voor die dood. Nou, het feit dat dat al open kan breken, betekent dus dat je niet 100% zit opgesloten in het leven met uiteindelijk dood. Dus inderdaad, je moet het niet te gemakkelijk maken van ja, nee, het is een bepaald gedachte erover en dat, daar kan ik dan over nadenken. Nee, het gaat werkelijk om bewust te worden van het hele leven als totaliteit, van eerste begin tot het einde. Ik zei al, wanneer je maar één richting uitgaat, nou, je komt ergens op een grens. Teruggaan ook. Hoe zat het met je voor dat je werd geboren? Voor de conceptie. Hoe zit het met je over 1000 jaar? Dus ook als koal wordt gebruikt. En dan komt zo'n ding weer. Nou nee, nou weet ik het hoor. Ja, nee, ga op een maandje zitten. Nee, totdat het werkelijk als totaliteit wel helemaal is doorgebroken en opengebroken. Je ziet dus, die confrontatie met de dood geeft wel een mogelijkheid, omdat daar heel duidelijk ervaren kan worden, wat het betekent dat er echt een eind is aan de gewone wereld met leven en denken. Als dat wordt opengehouden tijdens het leven, dan gaat er iets anders werken. Je krijgt dan dat steeds meer het gewone leven in zijn eindigheid ervaren wordt, in zijn voorbijgaan bij vergankelijkheid. Dus dat het hele leven, zoals je dat leidt, ook in zijn betrekkelijkheid daarin komt. Het is namelijk betrokken op een stukje leven. Met een begin en een einde. En een ruimtelijke begrenzing. En een begrenzing qua mogelijkheden. Dus dan blijf je steeds weer bewust van de grens. Vooral van die absolute grens van de dood. Wanneer je dat doet. Ik zeg ook bewustzijn, gevoelsmatig bewustzijn gaat verder. Dat betekent dus dat je daarbinnen bewust wordt van iets dat niet te grijpen valt. Dat niet te onder woorden valt te brengen. Het is onuitsprekelijk. Grondeloos. Je kunt daarbij blijven. Het is een soort meditatie. In die meditatie zit dus een openheid voor de eigen dood, maar meer nog voor datgene wat erna komt. Je kunt daar niks over zeggen. Er zijn natuurlijk allerlei ideeën over geventileerd, maar dat moet je openlaten, want je kunt alleen iets zeggen in het verlengde van wat er in het gewone leven plaatsvindt. En dan zeg je, ja, er is ook een leven na het leven. En dan heb je weer allerlei menselijke termen. Die dat dan in woorden proberen te vatten. Maar dan kun je weer hetzelfde zeggen. Ja, en voorbij dan, wat gebeurt er dan? Dus blijf bewust van die uiteindelijke grens. En wanneer dat open blijft, meer kun je niet doen dan alleen maar daarbij blijven. Dan merk je dat het gaat werken. Dat het oplossend gaat werken. Dat het oplossend gaat werken.
Ik heb heel sterk fases gehad in die dubbelheid van het hoeft, ik spreek het dan in mijn eigen woorden van het hoeft niet meer, ik heb het allemaal gezien, ik heb het allemaal gehad. En tegelijkertijd is daar dat eeuwige verlangen of
Wees maar weer bewust van de hele situatie van je. Waar zit je zwaartepunt? Wat gebeurt er wanneer dat onuitsprekelijke, dat grondeloze, werkelijk doorwerkt?
Ja, dat is wat steeds meer doorwerkt.
En dan krijg je bepaalde fasen van dingen zoals je nu zegt. Nou ja, aan de ene kant ook. Nee, je mag best zo verder doorgaan dat alles verdwijnt. Maar blijf daarvoor open, want je blijft maar al te gemakkelijk nog op dat niveau zitten. Van, oh ja, nee, kijk eens, dat wordt makkelijk. Ik heb eigenlijk al genoeg gezien of zo. Maar die uitingen die zijn nog wel ergens van op een niveau van zelf zijn in dit leven.
Ja, dat zie je ook. Ja.
Op een gegeven ogenblik, wanneer het werkelijk door gaat scheuren, dan is er op een gegeven ogenblik niks meer te zeggen. Dus wat er gebeuren kan, of wat je zou kunnen doen, is vanuit een wereldse situatie alleen daarvoor open blijven, want verder kun je niks doen. Wanneer je daarvoor open blijft, dan gaat het doorwerken. En dat is dat oplossende. Het lost al die beperkingen en die beperkte identiteiten, lost het op. Dus dat is ook weer het verdere loslaten. En dat doe je niet, dat gebeurt. En dat uiteindelijke loslaten, dus dat is dat, het besef van de dood. Dat is dus werkelijk een overgave van het laatste vasthouden. Het laatste stuk ego. Dat is overgaan. Het gaat werkelijk om die laatste overgaan.
Ja, en tegelijkertijd is er ook overgaan.
Wat is het ook? Nee. Die tijden lossen het op. Dus dat is ook weer het verdere loslaten. En dat doe je niet, dat gebeurt. En dat uiteindelijke loslaten, dus dat is dat, het besef van de dood. Dat is dus werkelijk een overgave van het laatste vasthouden, het laatste stuk ego. Dat is overgaan. Het gaat werkelijk om die laatste overgaan.
Ja, en tegelijkertijd is er ook overname.
Wat is het ook?
Dan is er ook overname. Ik bedoel, dan verdwijnt dat in persoonlijkheid. Dus in die zin is er niet meer een persoonlijkheid die zich overgeeft, maar dat tegelijkertijd, noem het maar, het eeuwige is.
Ja, nee, dat gebeurt. Dat gebeurt.
En of je dan van God noemt, of de openheid. Okay.
Het is in ieder geval iets waar je niets meer over kunt zeggen. Het is grondeloos. Dus dan wordt dat laatste positietje wordt losgelaten. Ook al gaat het leven door, het laatste eigen belang, eigen positie daar, het zwaartepunt daar is weg. Dus in die zin is dus het openhouden van die doos en voor wat er dan eigenlijk openbreekt. En die opening, dat is het enige wat je kan doen. Maar dan gaat het doorwerken. Ja, dat er dus angst bij betrokken raakt, dat is natuurlijk wel begrijpelijk. Voor zover er nog ergens een vasthouding is van een ik-positie binnen die wereld, binnen het leven, dan ervaart dat ik, oh, ik ga door. En ik kan ook al vroeger in het leven zijn, hoor, dan zeg je, nou, dit speelt nog lang niet. Maar ja, wanneer dat open is, dan komt er wel die angst. Het enige is dus toch om meer bij jezelf te komen, in een grotere ruimte, waarin er veel meer vertrouwen is, ontspanning is, waarin een andere steeds minder bedreigend wordt. Op een gegeven ogenblik dat je al gaat ervaren dat je al lang dat oorspronkelijke bent, dat die vormen daaruit voortgekomen zijn. En dat de vormen daar weer in opgenomen worden. Dus ook die ego-vorm. En dat is de basis waarop het doorgaat. Wanneer die angst sterk wordt, dan zijn allerlei ik-mechanismen van afweer die het willen sluiten. En dat is voor heel veel ook maar goed, want wanneer je als ik-persoon in aanraking komt met het absolute, en dat komt heel sterk op je af in je ervaring, ja, dan hou je het niet meer. Dan kan die angst zo groot worden, dat er een soort implosie komt en een psychose. Dus het is eerst van belang om terug te keren naar jezelf zijn, in ontspanning en openheid, dat je al ziet dat allerlei dingen van het leven zo verschrikkelijk bedreigend zijn. Het is in die situatie dat die angst ook minder wordt. Omdat je al wat meer vertrouwder wordt met het oorspronkelijke. Dus elke angst is eigenlijk doodsangst. Maar je hebt allerlei overgangen. Ook een overgang bijvoorbeeld dat je op een iets hoger niveau al ervaart van nee, ik ben toch mezelf, ik zie die angst daar. Ik ervaar ook al een ruimere sfeer van mezelf. Dus hier ben ik toch een beetje meer vertrouwd en het kan betekenen dat de rest ook mag ontspannen. Dus dat die emotionele verkramping, angst, dat die weg mag. Maar het komt alleen vanuit het bewustzijn van een ruimere positie. Een ruimere sfeer. Dus vroeg of laat is het dus wel noodzakelijk dat je heel duidelijke, concrete ervaring hebt van dat oorspronkelijke grondeloze. Ook in Advaita hoor, op allerlei plekken wordt te gemakkelijk over dat uiteindelijk gesproken. Oh, je bent toch altijd al waarnemend zijn. Doorbraak, dat is zoiets radicaals.
De doorbraak kan je niet ervaren zonder dat er sprake is van de aanwezigheid van een ander.
Traditioneel wordt gezegd dat dat niet kan. Misschien hier en daar een tussenkeer is voorgekomen, dus wel ik laat het maar over.
En als je vanuit jezelf spreekt?
Nou, dan zeg ik dat het inderdaad wel een belangrijke rol speelt. Nee, namelijk, het zal ook concreet moeten worden ervaren. Hè? In dat concrete is er op een gegeven ogenblik een concrete ervaring van doodgaan. Met angst en al. Hoe is dan een stuk vertrouwen mogelijk? Ja, dan kun je zeggen, ja, ik ben al lang datgene waar het allemaal in opgaat. Ja, dat kun je 100 keer zeggen, maar dat werkt niet. Ik zeg, ja, gedeeltelijk is het mogelijk in dat proces wat ik net zei, dat je al een beetje kennis hebt gemaakt met steeds ruimere sferen van zelf zijn, waarin beperktheden zich al wat kunnen oplossen. Maar wanneer het gaat om die uiteindelijke kern van dat ik bestaan, ja, dat ik zelf kan niet verder komen, dat is de grens. En dan zit je meteen erop de knoop van dat ik bestaan. En ik leef en ik wil leven. Maar ja, dan is het dus ook in concreto nodig dat je iets ervaart van iets groters dat je opvangt.
Want dat bent ook angstig.
En dan pas gaat de angst zo ver weg dat het proces door kan gaan. En anders gaat het niet door. En dat is toch iets dus waar een ander, wat je dan een leraar noemt, mee te maken heeft. Want in die leraar kun je ervaren dat daar die overgang al plaats heeft gevonden In jezelf kan het in principe ook hoor. Natuurlijk is dat hetzelfde. Alleen in concreto, dan werkt het vaak anders, omdat je zit met dat ontzettend diepe kern, die knoop van ik bestaan. Zodat ik ook op een heel diep niveau ervaren moet worden, oh nee, er is iets wat me opvangt en dat heb ik concreet ervaren. Natuurlijk, het is niet anders dan traditioneel in, bijvoorbeeld in het christendom ook natuurlijk al gezegd. Je zult zo'n godsvertrouwen moeten hebben. Ja, wat betekent dat? Nou, je zult het concreet moeten ervaren. Want je kunt er wel over praten en zo. Maar die angst, die moet je maar wachten op die weggaat.
Dat vind ik het bijzonder. Bijvoorbeeld Elisabeth Kubler-Ross heeft zeggen geschreven over dood en lessen leven.
Ja.
En als je haar boeken leest, dan denk je, ja, ze had het op een rijtje. En dat ik dan op een gegeven moment hoor dat toen zij zelf zo ver was en op sterven lag, dat zij eigenlijk zich schaamde voor de angst die ze op dat moment had.
Hm.
En dat je eigenlijk van tevoren nooit kan weten hoe je het zelf zal ervaren en hoe je het zelf zal doen.
Nee hoor, dus ook wat het idee van verlichting en zo, bij dus, oh, die verlichten, ja. Hou maar op, het moet allemaal wel blijken.
Precies.
Ja. Maar goed, in concreto kan er een situatie ergens ontstaan dat er werkelijk die ervaring is. Dus ook in het concrete ander, waarin iets ervaren wordt van dat oorspronkelijke waar de ander thuis is. Dus ontspannen is. En wanneer dat ervaren wordt op een heel concrete wijze, dan kan dat de doorslag geven dat er zo'n vertrouwen komt dat het ook bij jezelf door mag gaan. Ja. Maar goed. In concreto kan er een situatie ergens ontstaan dat er werkelijk die ervaring is, dus ook in het concrete ander, waarin iets ervaren wordt van dat oorspronkelijke waar de ander thuis is. Dus ontspannen is. En wanneer dat ervaren wordt op een heel concrete wijze, dan kan dat de doorslag geven dat er zo'n vertrouwen komt dat het ook bij jezelf door mag gaan in die verdere doorbraak. Traditioneel India wordt inderdaad verwezen naar een levende leraar. Ik zeg, nou ja, wat niet kan bij een dode leraar, bijvoorbeeld Jezus, wie weet. Maar dat concrete, dat zal ik doen. Dus die verdere ontwikkeling van bewustwording, ook dus van je eigen dood. Dus laten we zeggen het algemeen over de Advaita benadering. Die leidt dus tot een bepaalde situatie dat werkelijk die opening niet meer wordt dichtgesmeerd, dichtgetimmerd, maar dat die open blijft. En dat dan een blijvende meditatie is. Een blijvende meditatie, dat het steeds concreter wordt. Dus dan krijg je ook dat het niet meer een gedachte is, maar een dood. Nee, het wordt steeds concreter, wordt steeds meer realiteit. En het zal op het niveau van een werkelijke concrete realiteit moeten zijn dat het moet gebeuren, want anders dan is het niet totaal. Dan zeg je, ja, ergens ervaar ik dat wel, ja, ergens. Alleen in het plaatscentrum moet er nog niet wat er gebeurt. Uit de regie.
Ja, ik had hem vaak inderdaad, als het leven een kans is om bewust te worden en je in een situatie zou kunnen belanden, dat, of door door een ziekte, een extreme pijn of zo, of dat je bij wijze van spreken dement zou worden of, en dat niet aan anderen aan wil doen en zou kiezen voor euthanasie, is dat inderdaad een vermindering van kans? Ja, ik weet niet hoe ik het uit moet leggen, maar zou je daar wat over willen zeggen?
Nou ja, we hebben net het ook gehad, hè. Wanneer je het werkelijk openlaat, dan is dat het belangrijkste proces dat het door gaat werken en gaat oplossen.
Ja.
Wanneer je zo leest hoe het zit dan met euthanasiegevallen meestal, ja, het wordt toegestaan volgens de wet onder heel bepaalde omstandigheden. Er moet er sprake zijn bijvoorbeeld van uitzichtsloos lijden.
Ja.
Onder andere, en er moet natuurlijk een arts en meerdere artsen zich over uitspreken enzovoorts. Maar dat uitzichtsloze lijden, ja, je ziet dus dat zoiets als euthanasie dan wel hoort bij dat complex van een persoon dat lijdt en dat zegt, nou ga ik langzamerhand uitzichtsloos lijden. En gelukkig is dat dan een wettelijke mogelijkheid om euthanasie te laten plaatsvinden. Dus het is wel, dus dat is het eerste wat je moet vaststellen, het hoort bij dat hele complex van de menselijke persoon. Want wanneer het totaal bevrijd is, dan is dat verder helemaal iets wat helemaal niet meer ter sprake komt. Het hoort daar niet meer thuis. Wat er dan ook gebeurt, wat er dan ook gebeurt. Want er zijn ook voorbeelden van India, dat inderdaad grote leraren op een gegeven ogenblik die zo oud waren, gewoon daar de oceaan in liepen. Zeiden, ja, kijk eens, het zelfmoord. Ja, in zekere zin wel, wanneer dat een persoon gaat interpreteren. Maar goed, hoe dan ook, wanneer het werkelijk open is, dan speelt niet dat punt van ik wil eigenlijk van het lijden hebben. Wat altijd nog een ik element in zich zit, ik wil dit niet. Natuurlijk, het is best begrijpelijk hoor, in een bepaalde situatie, dat kan best. Maar
het is toch ook heel moeilijk om de grens, vind ik ergens, van het gebeurt gewoon of ik wil dit niet. Dat vind ik soms ook. Het gebeurt maar gewoon. Ben ik eigenlijk daar wel bij betrokken? Ik bedoel, als ik het goed?
Ja, maar goed, wanneer je in de meeste gevallen van euthanasie, dan is dat op grond
van
niet meer willen leven. Van niet meer willen, niet meer willen leven. En dan heb je een daad, een handeling, dat een eind gemaakt wordt aan het leven.
Ja, maar ik bedoel, dat van zo'n leraar in de oceaan, dat is ook een daad, maar meer een die vanzelf gebeurt, volgens mij.
Ja.
Dus die grens, daar kan je niet eens het over zeggen. Deed hij dat kunstmatig of ging het vanzelf?
Nee, goed, dat kun je natuurlijk helemaal vanuit de afstand, kun je er helemaal niks over zeggen. Maar je kunt wel een klein beetje voorstellen dat wanneer alles ruim is, dat alles gaat zoals het gaat en dat op een gegeven moment het eind komt aan het leven, hoe dan ook. Maar niet vanuit een niet meer willen. Omdat je zegt, dat lijden dat wil ik nou afgelopen hebben. Anderen die zitten en zeggen, nou nee, morgen dan is het mijn afscheid en ik neem nu afscheid van jullie. En dan vertrekken ze. Ja, wat voor motieven daarbij rondspelen, dat weet je natuurlijk nooit. Maar wanneer het werkelijk vrij is, nou ja, dan gebeurt het gewoon. Dan is het inderdaad de tijd rijp of zoiets.
Nee. Ik ben al 92, nou dat kan elk moment en ik zit al een paar ook nog operaties op 92 of zo. Ja, het is wel al half de moment en nou op het ene moment helder, andere niet en dan is het wonderlijke. Als je het ene moment overgeeft en dan het andere moment, dat is zo hoog en ineens op de dag. Bij de tijd en dat wisselt en dat wisselt. Mm. En die dag is helemaal niet heel
Nee, dat is toch ook niet te begrijpen. Daar zit je ook weer aan die grens van het denken. En begrijpen.
Ja, op een gegeven moment is het er niet. Het is er wel.
Ja.
Niet, ja.
Maar goed, dat krijg je bij disintegratie op een gegeven ogenblik. Dan kun je geen duidelijke categorieën meer toepassen.
Ja, maar op een gegeven moment is die overgave er weer en dan weer
even niet. Ja, nou ja, blijkbaar.
En dan zeg je, als je eenmaal overgegeven hebt, dan is het goed. Maar daar zie ik het zo van, ja. En dan ineens begint het weer te vechten.
Ja. Maar er is inderdaad nog niks over te zeggen. Alleen, je begrijpt wel dat wanneer er weer een vechten is, dat er weer toch weer een teruggrijpen is op een bepaald beperkt zelf zijn van ik wil niet dood en ik ga vechten.
Maar ergens heeft ze ook eigenlijk helemaal geen link meer van zichzelf. Ook dat is onmogelijk.
Ja, dat is dus ook een bepaalde mogelijkheid van leven, dat er niet veel link meer is.
Dat is het. Blijkbaar. Het is niet veel, en toch zie je weer gaan vechten en dat hele denkwereld.
Nou ja, dat er een zeker biologisch mechanisme is om in leven te blijven, dat is natuurlijk ook duidelijk. Dat is het algemeen zo, je ziet het bij dieren, het leven van zo'n organisme, dat wil zich voortzetten. Zeg je, ja, natuurlijk. Dat is nou helemaal zo. Alleen, wanneer je voor jezelf, en daar gaat het om, dat je voor jezelf dat steeds duidelijk krijgt, hoe zit het nou met mezelf? Ook zelfs wanneer allerlei elementen van mijn geest zouden wegvallen. Wanneer allerlei functies van lichamelijk en geestelijk functioneren gaan wegvallen. Hoe zit het dan weer met mezelf? Gaat het dan ten koste van mezelf zijn? Nee, dat hoeft helemaal niet. En zelfs wanneer het alledaagse bewustzijn langzamerhand zou verdwijnen. Hoe zit het dan met mezelf? Kan er een besef komen van iets dat vooraf gaat aan al dat functioneren? Een besef van zelf zijn. Wat dan niks meer te maken heeft met dat functioneren, met die vormen.
Het woord aanwezigheid.
Ja, ook elk woord dat heeft dus een probleem. Dus ook dat woord zelf zijn hoor.
Ja.
Maar het is wel zo dat je dat ergens in die oorsprong van het zelf zijn dus bewust kunt worden. Dat er iets anders is dat vooraf gaat aan het functioneren. Zolang er nog een stuk leven is, is een stuk leven. Maar allerlei dingen die blijken dus al weg te kunnen vallen voordat de dood intreedt. Allerlei dingen die eerst behoren tot de persoon, blijkbaar. Nee, goed, hoe het verder ook zij, het gaat steeds weer om jezelf. Hoe zit het nou met jezelf? Dan is het toch van allergrootste belang, ook wanneer je dit soort dingen ervaart, bij mensen in je naaste omgeving, dat je toch voor jezelf weer terugkeert. Nee, hoe zit het nou eigenlijk met mezelf? In relatie tot dat functioneren in de wereld. Aftakelen ervan. Is er iets in dat hele diepe oorspronkelijke zelf zijn? Oh ja, ik weet dat het allemaal weg gaat vallen. Ergens heeft het ook te maken natuurlijk met het weet hebben bijvoorbeeld van de droomloze slaap. Als je gaat slapen, dan krijg je ook het wegvallen van allerlei persoonlijkheidsstructuren. Je laat dingen los. Dan zeg je, ach, ik zak heerlijk in een hele diepe put, een hele diepe weg in ontspanning. Maar wat gebeurt er? Je laat alle dingen van je persoonlijkheid die zo belangrijk waren, de afgelopen dag, die laat je los. Het is overgaan. Dus eigenlijk is het heel iets normaals. Als je dat niet doet, dan slaap je niet. Dat heb je ook mensen die blijven wel bezig met de dingen. En dit moet nog en dat moet nog, dat moet niet begrijpen. Dus ze blijven bezig met die oude dingen, dus ook met de eigen persoonlijkheid blijven ze ermee bezig. Dan slaap je niet. Maar voor zover je wel slaapt, kun je zeggen, ja, och, er was een oneindig overgaan. Als je daar meer feeling voor krijgt, wat dat betekent. Waarin dan die overgaan ligt, dat is dat oorspronkelijke. In die diepe, droomloze slaap is geen grens, is alles opgelost. Dus dat is altijd al een bepaalde laag in jezelf zijn.
Ja, dan zeg je overgave ergens in.
Wanneer je toch, ja nee, goed, dat is ook bij een bepaalde ervaring, maar wanneer je gaat slapen, dan heb je wel het besef, wanneer iets bewustzijn nog is, hé, langzamerhand, ik laat alles heerlijk los en ik zak in een oneindigheid, zalig oneindigheid, of hoe je het verder moet noemen. Dus dan is er een besef van. Dan is het toch blanco?
Dan zit je ergens in en dan denk ik, nou, dan gaat het proces nog door of zo.
Ja, maar dit blanco is het blanco.
Nou, dat blanco zit hier ergens.
Nee. Dus ja, dat je alles loslaat.
Het gekke is, je hoort wel de geluiden.
Ja, dat is het op een bepaald niveau. Maar wanneer je dat nou nog eens een keer verder loslaat, dan kun je ook een besef van hebben. Bijvoorbeeld, 's ochtends dan word je half wakker en dan kun je dat af en toe hebben, dat het helemaal blanco is. Maar goed, dan hoor je alvast wat geluiden die nog geen betekenis hebben. Dus er is nog geen persoonlijkheid die alles interpreteert. Maar het is mooi blanco en je hebt toch wat geluiden en een beetje licht en zo. En je hebt vakantie en dan zeg je, oh, ik hoef al lang niet op te staan. En dan is het weer het wegzakken. Maar vaak kan dat wat met meer intern bewustzijn plaatsvinden, zodat je ervaart, oh heerlijk, ik zeil nog heerlijk weg in iets wat ik niet meer kan benoemen, maar het is een oneindigheid van, nou ja, noem maar op, zachtheid of licht of...
Het is een soort zee, maar komt er weer een golfje
op. Nou, zoiets.
Dat is toch wel heel mooi.
Zoiets, maar wanneer je bewust wordt van die basis van die zee, ja, inderdaad, dat is iets wat wel bekend is, op een bepaalde wijze. En dat is heel belangrijk, want dat is nou eigenlijk de basis ook van jezelf. Dus dat zelf is zich niet vast aan vormen. En voor zover je die overgang hebt bij het gaan slapen, met een beetje bewustzijn, dan ervaar je dus dat je die vormen loslaat. Nou, dat is in zekere zin een overgang.
Tegenwoordig is het heel gangbaar in de meeste wereld dat mensen meegeholpen worden, hè, zonder dat ze het zelf, daar zelf voor kiezen. En dat ze in slaap gebracht worden, dat is iets anders dan bewust uit hun zien. Hè.
Ja.
En dat ze zo danig in slaap gebracht worden dat ze niet meer wakker worden. Ik denk dat als je de kans hebt om dat tegen te houden en als je het bewust wilt overgaan, dat je dat eigenlijk zou moeten kenbaar moeten maken.
Ja. Ja.
Maar het is zo standaard, ik heb in de sterrenbegeleiding gewerkt en het is gewoon bijna standaard dat het gebeurt.
Ja.
Dat niemand daar gewoon vreemd van opkijkt, het is gewoon. meehelpen sterven. Dat is zo normaal geworden.
Ja, ja, ja. Nee, maar ik denk inderdaad dat voor je eigen bewustzijn, je eigen ervaringswijze, dat inderdaad is. Ja, dat je eigenlijk automatisch daarvoor kiest wanneer die echt nodig is, dan geen slaapmiddelen. En ja, dat het toch een helder bewustzijn blijft bij die overgang. Ja, zeker.
En het
versterven
dan, wat zeg je daarop?
Nou, dat kan dus ook best een vanzelfsprekend gebeuren worden. Het kan natuurlijk vanuit, ik wil dat lijden niet meer, dus toch een soort ik-reactie, ik wil dat niet meer. Ik wil een eind aan maken. Maar het kan ook iets automatisch zijn. Ik denk dat je dat vroeger veel meer had. Van, ja, kijk eens, de tijd het is er nou eigenlijk voor.
Dat je zegt naar de verpleeghuis, hè?
Ja, nou, wanneer dat meer vanzelfsprekend op een gegeven ogenblik gaat, wanneer het duidelijk is van, kijk eens, dit mechanisme van lichaam en geest, dat heeft zijn tijd gehad, dat kan niet meer. Dat dan zo'n plaats gaat vinden, ja, dat kan best. Dan hoeft het echt niet een kwestie te zijn van weerstand of zo tegen het lijden. Nee, het is eigenlijk gaat dan ook het leven als een kaarsje uit op een gegeven ogenblik. Als dat grote nou duidelijk wordt, dat grondeloze, en toch gaat het leven door, dan is het duidelijk dat dat hele leventje zo verschrikkelijk betrekkelijk is. Steeds is er een betrekking van een beperkte situatie op een beperkte situatie. Terwijl wanneer je het zo kunt ervaren, die je vanuit dat grote, dat het leven zo verschrikkelijk betrekkelijk is. Nou ja, dan zie je die dingen waar we het over hadden. Dat het bijvoorbeeld toch een eenheid vormt. Dat er geen scheidingen te vinden zijn. Net zo goed als energetisch in de kosmos geen echte scheidingen zijn. Zo is ook dat oorspronkelijke overal wat in aanwezig. Dus dan is duidelijk dat er werkelijk geen tweeheid is. Voor zover dan weer een wereld komt, ook vanuit de droomloze slaap, komt weer opnieuw een wereld. Vanuit het totaal loslaten, het is blanco en er komt weer iets nieuws. Dat is steeds weer opnieuw, dus een nieuwe schepping. Maar de betrekkelijkheid blijft ervan duidelijk, zodat geen enkele vorm beperkend kan werken. Het is een ontzettend groot rijkdom. Maar nergens is een scheiding te vinden, nergens is een tweeheid te vinden. En daarom is alles altijd nieuw en is alles één geheel. Dan is er ook geen teruggrijpen op het verleden. Niet het gebruik maken van vaste denkkaders. Hier weer opnieuw is er een nieuwe schepping. Juist dan is die schepping zo ontzettend rijk en is steeds een nieuwe wonder. Als je vasthoudt aan oude denkkaders, Dan is het nooit een wonder, want alles past en je weet al, oh ja, dit is dus, dat is zo. En je ziet nooit iets nieuws. Maar wanneer al die betrekkelijke patronen van interpretatie naar een keer verdwijnen, ja, dan zie je dus dat alles onherleidbaar is. Het is onherleidbaar. Het is niet herleidbaar tot een bepaalde oorzaak